Onze hoop is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de 77ste psalm zingen wij het tweede vers. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. En wat er verder volgt. We noemden nu het tweede vers van Psalm 77. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20ste hoofdstuk van het 24ste tot en met het 29ste vers. Wij herzeggen nu Johannes 20, de versen 24 tot en met 29. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 45ste vers: O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Lees u Johannes 20 vanaf vers 24 tot en met 29. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.
Mensen, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Johannes 20, de versen 24 tot en met 29, waarvan wij nu alleen de versen 27 en 28 aan u voorlezen. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. De gemeente, het gaat in dit schriftgedeelte over Jezus en Thomas. En we letten op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats willen we letten op de voorwaarden van Thomas. In de tweede plaats willen we letten op de verschijning aan Thomas. En in de derde plaats willen we letten op het onderwijs voor Thomas. Jezus en Thomas, de eerste gedachte, de voorwaarden van Thomas. U kunt dat lezen in de versen 24 en 25. Waar Thomas, je zou kunnen zeggen, het zichzelf wel heel erg moeilijk maakt. Want hij stelt voorwaarden, hij eist een teken. En dat zal eerst moeten gebeuren, anders zal hij niet geloven. Onze tweede gedachte, de verschijning aan Thomas, de versen 26 tot en met 28. Dat was een week na Pasen, jongens en meisjes, dus dezezelfde zondag die wij ook nu hebben, een week na Pasen, verscheen de Heere aan Thomas. En onze derde gedachte, het onderwijs voor Thomas, het 29ste vers. En daar ligt natuurlijk ook onderwijs voor u en voor mij. En Thomas. Zo begint het schriftgedeelte dat we vanmorgen overdenken. En dat is nadat de Heere al aan zijn discipelen verschenen was, aan de avond van zijn opstandingsdag, maar Thomas, jongens en meisjes, was er niet bij. De ongelovige Thomas was er niet bij. Ho, dat mogen we zo niet zeggen. Vaak wordt er gesproken over de ongelovige Thomas, maar Thomas was geen ongelovige. Thomas was een kind van God. Thomas was een discipel van de Heere Jezus Christus. Ongelovige mensen, dat zijn onbekeerde mensen. Maar Thomas was geen onbekeerd mens. Maar zegt iemand, hij was toch wel ongelovig? Ja, er is een groot verschil of iemand ongelovig is in de staat van zijn leven, of iemand in een staat van ongeloof leeft, of dat iemand in de stand van het geestelijke leven ongelovig is. En dat laatste, dat is bij Thomas wel het geval, maar dat maakt hem nog niet tot een ongelovige. Ook niet al is hij in de stand van het leven niet in staat om deze grote dingen te geloven die er gebeuren. En Thomas, één van de twaalven. Het zijn er eigenlijk 11 geworden, want Judas is afgevallen, maar ze worden nog altijd de 12 genoemd en daar hoort Thomas bij. Thomas is niet alleen een kind van de Heere, jongens en meisjes, hij is ook een knecht van de Heere. Hij is ook door de Heere geroepen om het evangelie te gaan verkondigen. Hij heeft een hele grote taak gekregen. Maar hij kan daar op dit ogenblik niks meer van bezien. Hij wordt genoemd Didymus. Eigenlijk kennen we zijn echte naam niet eens. Ik denk dat het alleen de bijnaam is die in de Bijbel staat. Didymus. Thomas is zijn Hebreeuwse naam. En Didymus is daarvan de Griekse vertaling. En Didymus betekent tweelingkind. Dus waarschijnlijk is hij een van een tweeling en heeft hij de bijnaam gekregen Didymus. Zo werd hij genoemd. En anderen denken dat hij niet een tweelingbroer had, maar dat deze naam niet letterlijk bedoeld is, maar symbolisch. Omdat Thomas altijd vol strijd was. Een tweemens zou je kunnen zeggen. Altijd in tweestrijd staande. En dat men hem daarom genoemd heeft Didymus. We weten het niet. Wel weten we dat hij een zwaarmoedig karakter had. Hij was niet alleen maar zwaarmoedig, dan zouden we Thomas geen recht doen. Hij kon ook heel erg moedig zijn en hij was ook trouw. Trouw aan zijn meester. Dus wat dat betreft moeten we niet al te negatief over Thomas spreken. Maar inderdaad, zijn karakter was wel vaak zwaarmoedig. En daarom viel hij al snel in de zonde van het ongeloof. Petrus had een heel ander karakter. En Petrus viel al heel snel in een andere zonde. Namelijk de zonde van de overmoed. Petrus dacht al heel snel, dat kan ik wel. Of dat doe ik wel. En daar heeft hij heel veel last van gehad in zijn leven. En Thomas was vaak somber. Hij dacht, er komt niks van terecht. Hoe moet dat nou nog ooit goed komen? Dat was zijn karakter en dat werkte ook door natuurlijk in zijn geestelijk leven. En daar heeft hij ook heel veel last van gehad. Maar hij bleef wel trouw. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes 11, waar de Heer Jezus terugkeert naar Judea, waar de Joden hem pas hadden geprobeerd te stenigen, want Lazarus is ziek geworden, daar wil de Heer Jezus naartoe. En de discipelen die zeggen, doet het toch niet, Heer, het is levensgevaarlijk om daar naartoe te gaan. Maar de Heer Jezus is vast besloten om te gaan. En dan zegt Thomas aan de ene kant heel zwaarmoedig, en aan de andere kant ook zo heel moedig, laten wij maar met hem gaan, opdat we met hem sterven. Dus hij bleef trouw, maar hij kon niet zien dat er iets van terecht zou komen. En ook net voor de hemelvaart, net voor het lijden van de Heer Jezus, als hij onderwijs geeft over de hemelvaart, dan zegt de Heer Jezus tegen Thomas, waar ik heen ga, dat weet gij, Thomas, en de weg weet gij. En dan is Thomas ook weer aan het somberen. Dan zegt hij, nee heren, dat weten wij niet. Wij weten niet waar gij heen gaat. En we weten niet waar gij naartoe gaat. En hoe komt dat nou nog ooit goed? En toen heeft de Heer Jezus die bekende woorden gesproken. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Thomas. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En toen de Heer Jezus daar aan die eerste avond kwam, toen was Thomas daar niet. Hij was thuis gebleven. De andere discipelen die waren er wel. En de redenen van Thomas om thuis te blijven waren best wel begrijpelijk. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Toen de Heer Jezus gestorven is, toen is zijn hoop vergaan. Want de Heer Jezus was zijn zaligmaker. Daar was al zijn hoop op gevestigd en met hem verging de hoop van Thomas geheel. En daarom is hij thuis gebleven. En daar heeft hij geen goed aan gedaan. Als hij nou niet thuis gebleven was, jongens en meisjes, dan waren de dingen in zijn leven eerder opgelost. Als hij gewoon naar de kerk was gegaan, naar de vergadering was gegaan van de discipelen, dan had hij Jezus veel eerder ontmoet. Hij heeft het zichzelf ook wel heel erg moeilijk gemaakt. Als wij de gelegenheid hebben om op te gaan naar het huis des Heren, dan moeten we gaan. Daar waar het volk vergaderd is. Voegt u bij de Godgezinde, ge mocht er Jezus vinden, zegt een zeker dichter. Jongens en meisjes, als je de Heere wil ontmoeten, dan moet je hier zijn. als je de gezondheid hebt om te komen. Ik heb het natuurlijk niet over de mensen die wettig verhinderd zijn vanmorgen. Gelukkig zijn er dan ook nog middelen. Maar als je de gelegenheid hebt om te komen, dan moet je daar zijn waar Gods kinderen zijn. Namelijk in de weg van Gods inzettingen. Want daar wil de Heere aan zijn kinderen verschijnen. Mag ik het zo zeggen? Daar is hij dichtbij. Daar zou je hem ook kunnen ontmoeten. Want waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. De eerste zondagavond was voorbij gegaan en toen zijn de discipelen naar Thomas gegaan. Ik vind dat toch wel mooi. Ze hebben hun broeder opgezocht en ze hebben tot hem gezegd, wij hebben de Heere gezien. Kom Thomas, je moet hier niet zo blijven somberen, maar je moet met ons meegaan. Wij hebben de Heere gezien. En het is aan hun gezichten te zien, het zijn ooggetuigen. Ze spreken uit ervaring. En ze zijn ook niet de enige, want de Heer Jezus is inmiddels al aan heel wat mensen verschenen. Hij is verschenen aan Maria Magdalena in de vroege morgen. Hij is verschenen aan de vrouwen die bij het graf geweest waren. Hij is verschenen aan Simon Petrus. Hij is verschenen aan de Emmausgangers. En zondagavond, Thomas, hebben wij hem allen gezien. Wij hebben de Heere gezien. Maar ze kunnen Thomas niet uit de put halen. Gemeente, het ware geloof, dat is een persoonlijke zaak. Je kunt dat elkaar niet aanpraten. Je kunt dat elkaar niet opdringen. Er is een persoonlijke openbaring nodig in ons hart. En dat is door het geloof. En dat geloof, dat is een gave van God. En als die discipelen het gekund hadden, dan hadden ze met z'n allen Thomas uit de put getrokken, maar dat kon niet. En hij wilde dat ook niet. Doch hij zeide tot hen, ik heb, indien ik in zijn handen niet zie de tekenen der nagelen, en mijn vingers steken in de tekenen der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. De nagelen, jongens en meisjes, dat zijn de spijkers. En Thomas weet dat die grote, lange, dikke spijkers door de handen van de Heer Jezus genageld zal zijn. En dat moet hij eerst zien, die handen. En hij weet dat het hart van de Heer Jezus doorstoken is met de speer. En hij moet eerst die wond zien. En anders, dan zal ik geenszins geloven. Hij stelt een keiharde voorwaarde, zou je kunnen zeggen. Waar de discipelen ook geen invulling aan kunnen geven. Hij vraagt een zeer bijzonder teken. En als ik dat teken niet krijg, als ik het niet zie, als ik het niet voel, dan hoef je bij mij niet meer aan te komen. Ja, het is geen onverschilligheid van Thomas, dat niet. Want hij is er wel getuige van geweest dat zijn meester gekruisigd is. En mensen die hier zo makkelijk over denken over het evangelie van Pasen, die hebben nooit Goede Vrijdag beleefd. Die hebben nog nooit geloofd dat de Heer Jezus echt gestorven is. Thomas wel. En dat heeft hij ook met eigen ogen gezien. En hij kan dat niet verwerken. Hij komt daar niet overheen. Het is voor hem Goede Vrijdag geweest en daar ging het licht uit, zou je kunnen zeggen. Daar is hij als het ware in de dood terechtgekomen. Daar is hij als het ware zelf in het donkere graf neergedaald en er is niemand die hem daaruit kan halen. En ik denk dat er ook nog wel een heel klein beetje ergernis zit. Want hij zegt niet, ik kan niet geloven. Hij zegt, ik zal niet geloven, ik doe het niet. Hij wil het ook niet. Dus aan de ene kant zit daar onmacht, heel veel onmacht bij Thomas. Maar er zit ook wel onwil. Eer juist moet aan zijn voorwaarden voldaan worden. Wij kunnen de Heer allerlei voorwaarden stellen natuurlijk. Wij kunnen de Heer allerlei tekenen vragen natuurlijk. Maar je kunt met die tekenen en met al die voorwaarden jezelf ook in het stikdonker terechtbrengen. En dat heeft Thomas gedaan. Achteraf dan betreurt hij het, ook als de Heer dat teken gaat vervullen, dan betreurt hij het dat hij dat teken had gevraagd. Was niet goed. Had niet nodig geweest. Hij heeft het zichzelf moeilijk gemaakt. Hij heeft zichzelf al dieper in de nesten gewerkt. Hij had niet zo hoogmoedig moeten zijn door de Heer een teken te eisen. Hij moet onder God terechtkomen. In het stuk van Gods rechtvaardigheid heeft hij mee geworsteld, want dat kostte hem zijn meester. Moest hij onvoorwaardelijk onder God terechtkomen. Onze voorwaarden, gemeente, waar we boordevol mee zitten, onze voorwaarden moeten gebroken worden. En dat doet de Heer ook in het leven van zijn kinderen op een liefdevolle wijze. Onze tweede gedachte, de verschijning aan Thomas. Want de Heer Jezus is heel persoonlijk aan Thomas verschenen. Dat voelen van die littekenen, dat is niet nodig. En zelfs dat zien van die littekenen, dat is ook helemaal niet nodig. Maar wat wel nodig is, en wat ook nu nog nodig is, gemeente, dat is een persoonlijke openbaring. Wat nodig is, dat is het spreken door de Heilige Geest. Met minder kan het niet. Het zal geen kerstfeest kunnen worden in ons leven, gemeente, als de Heer Jezus zich niet persoonlijk openbaart als de vernederde Christus. En het zal geen Pasen in ons leven worden als de Heer Jezus zich niet persoonlijk openbaart. Dat is en blijft nodig. We mogen niet uit deze geschiedenis afleiden alsof dat helemaal niet nodig is. Want dat is wel degelijk nodig. Maar wat niet nodig was, dat waren de extra voorwaarden die Thomas daar in zijn ongeloof aan verbonden had. En waar wil de Heer dat nou doen? In de onderlinge vergadering. Ik vind dat toch wel heel mooi. Want de Heer Jezus, jongens en meisjes, die heeft Thomas in het donker laten zitten. De Heer Jezus had op huisbezoek kunnen gaan. Thomas was niet in de kerk op zondagavond en de Heer Jezus had naar hem toe kunnen gaan. En hij had kunnen zeggen, Thomas, waarom was je niet in de kerk? En hier ben ik kom me ook aan jou openbaren. Als je dan niet naar de kerk komt, dan kom ik wel naar huis. Had de Heer kunnen doen. Hij had op dinsdagavond of woensdagavond kunnen komen. Dan was Thomas veel eerder uit de ellende geweest, maar dat doet de Heer niet. Hij laat hem in het donker zitten. Thomas moet eerst naar de kerk komen. Hij moet eerst naar de vergadering komen. Thomas is verkeerd bezig. En in die weg gaat de Heer niet mee. Hij gaat hem niet eerder vertroosten. Want dat hoort voor de Heer bij elkaar. De prediking van zijn woord. Het opgaan naar zijn huis. En het spreken in ons leven. Dat hoort bij elkaar. Wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Dat geldt ook van deze dingen. Je mag dat van elkaar niet afscheiden. Ja, en thuis kon Thomas het ook niet uithouden. Hij heeft het een week gekund. En dan gaat het niet meer. Gelukkig niet. Want daarbij de discipelen, daar liggen voor hem ook zulke mooie herinneringen. Hij kan het ook in de eenzaamheid niet langer volhouden. En dan komen de discipelen weer samen na 8 dagen. Dat wil zeggen opnieuw op zondag. Naar de Joodse berekening. Na 8 dagen zijn ze weer bij elkaar. Ja, zo gaat het voortaan. Dat is ook een belangrijke les. Na de opstanding van de Heer Jezus komen ze voortaan op die opstandingsdag bij elkaar. Vroeger was het de Shabbat. Maar nu is het de eerste dag der week. De opstandingsdag van Christus. Dat is de dag waarop ze samenkomen. Dat is ook de dag waarop Jezus komt. Verschillende keren kunt u dat lezen. De opstandingsdag, deze zondag, Johannes op Patmos, telkens komt hij op de eerste dag der week. Dus wat gaat Thomas doen? Hij gaat de middelen weer waarnemen, zou je kunnen zeggen. Hij gaat zijn knieën weer buigen. Hij gaat zijn Bijbeltje weer lezen. Hij gaat weer op naar Gods huis. Maar het is allemaal nog net zo donker als voorheen. En dat heeft hij aan zichzelf te danken. Want hij heeft van die scherpe voorwaarden gesteld die hem, ja, niet tot steun geweest zijn, maar die hem in de duisternis gebracht hebben. En als hij dan de middelen waarneemt, dan wil de Heere dat gebruik van de middelen ook zegenen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren. Vorige week waren de deuren ook gesloten, lees ik in het 19e vers. En nu zijn de deuren opnieuw gesloten. Dat betekent het gevaar is nog niet geweken. Wat er gebeurd is, dat heeft zo'n grote impact. Ik denk dat ze er ook psychisch een enorme dreun mee gekregen hebben. Wat er allemaal gebeurd is. Ze zijn ook bang nog steeds van de mensen. Maar de Heer Jezus is daarvan niet afhankelijk. Hij schuift zelf de grendel weg van de deur. Hij schuift ook de grendel weg van het hart van Thomas. En wat een wonder is dat als mensen zijn die zeggen ik zal niet, eerst moet dit of dat. Dat de Heere bij machte is om zulke zware grendels weg te sluiten, schuiven bij gesloten harten. En dan staat de Heere daar in het midden en dan zegt hij vrede zij u lieden. Behalve Thomas, die moet eerst geloven. Nee jongens en meisjes, dat zegt de Heere niet. Er zijn mensen vandaag die laten de zaligheid afhangen van het geloof van mensen. Ja, als jij niet gelooft, dan kom je er niet. Nou, als dat zo was bij Thomas, dan was Thomas er niet gekomen. Maar de grond van de zaligheid ligt niet in het geloof van Thomas. De grond van de zaligheid ligt in Gods eeuwig welbehagen. En de Heere laat Thomas niet los, ook niet als hij in de stand van het leven ongelovig is. En nu hij de middelen gebruikt, wil de Heere zijn zegen over die middelen geven. En hij zegt, vrede zij u lieden. Dat geldt al de discipelen die daar samen zijn. Dat geldt ook Thomas. Hij mag delen in de vrede die Christus verworven heeft. Toen hij aan het recht van zijn vader heeft voldaan. En het uitgeroepen heeft aan het vloekhout op Golgotha. Het is volbracht. Thomas, dat heb ik ook voor u gedaan. Vrede zij u lieden. Ja, en daar staat Thomas tussen die discipelen. Hij weet er geen raad mee. En dan gaat de Heer nog een stapje verder. En hij wordt heel persoonlijk. Want met dat algemene woord kan Thomas het ook niet doen. En dan gaat de Heer hem roepen en zegt, Thomas, kom eens. Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Kijk eens, Thomas. En zie eens, Thomas. En kom eens, Thomas. Wat blijkt? Jongens en meisjes, dat de Heere Jezus alles weet. Of hij erbij gestaan had toen Thomas die eisen stelde en die voorwaarden stelde. De Heer Jezus heeft ieder woord gehoord, zo blijkt van Thomas. En hetzelfde wat Nathanael vroeger gezegd heeft, ja, dat ervaart Thomas nu ook. De Heer wist alles van Nathanael, hoe hij daar onder de vijgenboom gezeten had. En de Heere wist alles van Thomas, hoe hij daar in zijn woning gezeten had. En wat moet Thomas op dat moment door de grond gegaan zijn? En nou is het niet meer nodig. Nou ziet hij het ook wel. En nu ziet hij hoe dwaas dat het is om al die voorwaarden gesteld te hebben, die tekenen gevraagd te hebben. Ik geloof dat hij zich weggeschaamd heeft toen de Heere hem zo apart riep in het midden van de discipelen. Kom maar, Thomas, als je het wilt, dan mag dat. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Daar zit het punt. Zit er niet in dat mijn woord niet duidelijk geweest is, of dat mijn belofte, Thomas, niet duidelijk geweest is, maar het zit in uw geloof dat niet functioneert, dat deze diepte nog niet kent, zijt niet ongelovig, maar gelovig. Het was niet verkeerd dat Thomas verlangde naar een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Dat is helemaal niet verkeerd. Daar zouden we allemaal naar moeten verlangen, gemeente. Maar wat was dan verkeerd van Thomas? Verkeerd van Thomas was dat hij de Heere aan het voorschrijven was. Hij zegt, ik zal niet. Als u niet, dan ik ook niet. En dat laat de Heere zo niet gebeuren. Dat moest Thomas afleren. Maar er is wel een persoonlijke ontmoeting nodig. Thomas die had zijn betrouwen gesteld op dat lichamelijke zien. En hij had zijn betrouwen gesteld op dat lichamelijke tasten. En dat was verkeerd. Hij had moeten vragen of de Heere zijn geloof wilde versterken en verdiepen. En daar staat de Heere, jongens en meisjes. En Thomas ziet het. Hij ziet de littekens in de handen van de Heere. En hij ziet de wond die de Heere laat zien in zijn zijde, waar de speer doorheen gebroken was om zijn hart te bereiken. Hij ziet de tekenen van de Heere Jezus Christus, die dood geweest was, maar die leeft. Die betaald heeft door zijn lijden en sterven. En dan breekt met het zien en het horen het geloof in het hart van Thomas door. En dan roept hij het uit. Mijn Heere. Mijn God. Ik lees niet dat hij naar de Heer Jezus toegegaan is en zegt, mag ik dan echt eens voelen? En mag ik het dan van dichtbij eens bekijken? Dat is niet meer nodig. Zijn voorwaarden waren dwaze voorwaarden. En die hadden hem ook niet geholpen als er geen geloof was geweest in zijn hart. Mijn Heere en mijn God, wat breekt het ongeloof bij Thomas? Dat is de openbaring van Christus. Dat is het woord van Christus. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan legt hij hier een belijdenis af zoals hij dat nog nooit eerder gedaan heeft. Hij kende de Heer Jezus wel als zijn zaligmaker. Maar wat hij nu zegt, dat houdt veel meer in. De volgende keer, vanmiddag gaat het over de naam Gods enige geboren zoon. Uit zondag 13 van de Heidelbergse catechismus. Maar de volgende keer gaat het over de naam Heere. En wat betekent dat, jongens en meisjes? Heere, dat betekent bezitter. Eigenaar. En die naam die gebruiken wij heel veel, maar die gebruiken wij ongelovig vaak. En Thomas mag deze naam hier gebruiken door het geloof. En wat zegt hij daarmee? Waarom noemt gij hem onze Heere, Thomas? Omdat hij ons met lichaam en ziel, van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle geweld des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Dus wat zegt hij hier? Hij zegt, Heere, ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben uw eigendom. Naar lichaam en ziel, beide in leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid, omdat u uw bloed voor mij gestort hebt. Ik lig voor uw rekening. Ik ben van u, mijn Heere. Daar ligt nou voor een kind van God de rijkste troost. Dat ze niet van zichzelf zijn. Dat ze niet voor eigen rekening liggen. Maar dat ze voor rekening mogen liggen voor een ander. En natuurlijk, Thomas heeft wel eens iets van die troost gehad. Maar niet zo. Niet zoals nu met Pasen. Niet zoals nu de uit de dood verrezen Christus voor hem staat. Die het hem zelf toeroept, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar ik kom uit de dood, Thomas. Ook voor u, mijn Heere. En mijn God. Mijn God, wat ziet hij daar? Als de Heer Jezus laat merken zijn alwetendheid. Dat hij alles van Thomas weet. Al zijn vragen kent. Als hij de Heer Jezus hier ziet als de Almachtige. Die door de gesloten deuren gekomen is. En die ook de dood heeft overwonnen. Dan staat dit voor Thomas vast. Dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En wat hij vroeger niet begreep, dat begrijpt hij nu wel. Vroeger had de Heer tegen hem gezegd, die mij gezien heeft, Thomas, die heeft de Vader gezien. Maar dat begreep Thomas niet. En nu begrijpt hij dat wel. Dat blijkt uit deze belijdenis als hij zegt, mijn God. Hij ziet in de Heer Jezus Christus de deugden schitteren van God de Vader. Hij ziet dat in de opgestane Christus er een vlak veld is. Hij ziet hetzelfde als wat Jacob bij Peniel gezien heeft. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. De ziel van Thomas is gered. En daar hoeft hij niet voor te voelen. Hij hoeft het eigenlijk zelf niet eens meer te zien. Maar hij mag het weten. Door de openbaring van de Heer Jezus Christus. Het gaat dieper dan vroeger. Vroeger hebben ze ook beleden. Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. Dat was ook waar. Alleen het was een belijdenis die ze maar een heel klein beetje geleerd hadden. En nu met Pasen gaat het veel en veel dieper. Die ene verschijning van de Heer Jezus Christus, die lost alles op. En gemeente, daar is het ons om te doen. Daar moet het ons om te doen zijn. En dat kun je zelf vreselijk in de weg staan. Door de middelen niet waar te nemen. Door de Heer allerlei voorwaarden te stellen. Door te zeggen, het moet eerst zus en dan zo. En dan zal ik geloven, anders doe ik het gewoon niet. Wat kunnen we de Heere voor de voeten lopen? Maar wat de Heere wil, dat is dat wij de middelen waarnemen. Dat het ons echt om hem te doen is. En dat u zegt, ja maar, ik zal het persoonlijk van hem moeten weten. Dat is niet verkeerd. Dat heeft de Heere Thomas niet kwalijk genomen. Dat Thomas wilde dat de Heere Jezus ook aan hem verscheen. Dat was geen bezwaar. Want dat is ook nodig. Maar wat het bezwaar was, dat was de wijze waarop Thomas bepaalde hoe het zou moeten gebeuren. En daar krijgt hij onderwijs in onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we eerst zingen op Psalm 89 en daarvan het 7e en het 8e vers. Hoe zalig is het volk en gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89. En daarvan de versen 7 en 8. derde gedachte, het onderwijs voor Thomas. En Jezus zeide tot hem: ach, het is heel anders bij de rijke jongeling. De rijke jongeling zei tegen de Heer Jezus: goede meester. En de Heer Jezus die gevoelde dat deze belijdenis niet deugde, maar dat is bij Thomas anders. Maar Thomas heeft ook nog onderwijs nodig. Gods kinderen hebben ook nog onderwijs nodig. De Heer Jezus zegt tegen hem: omdat gij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Dat zien, dat was van u een voorwaarde. Maar juist bij de aard van het geloof hoort dat je het niet hoeft te zien. Want het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet, Thomas. Dat hoort bij de natuur van het geloof, dat de ogen niet hoeven te zien wat het geloofsoog wel mag zien. En daarom zalig zijn ze die niet gezien hebben, maar nochtans zullen geloofd hebben. Mag je dan niet zien? Jawel, je mag best zien. Thomas mag best zien. De Heere laat het ook zien. Dat is geen enkel probleem. Je mag wel zien. Er zijn sacramenten en die zijn gericht op de ogen. Je mag wel zien. Natuurlijk mag je zien hoe het brood gebroken wordt. Hoe de wijn vergoten wordt, hoe het water gesprenkeld wordt. Je mag wel zien. Maar als er geen geloof is, dan helpt het je niet. Zelfs het zien zal niet helpen als er geen geloof is, Thomas. En nu is er geloof en hoef je het niet eens meer te zien. De Heere kan het zien gebruiken om het geloof te versterken. Maar als er geen geloof is, dan zal het zien niet helpen. Mag je niet tasten? Nou, je mag wel tasten. Je mag het brood wel proeven. Kinderen des Heren, je mag de wijn wel smaken. Thomas mocht wel voelen. Sommige mensen denken dat Thomas niet mocht voelen. Hij mag wel voelen. Vorige week zondag, wat heeft de Heer Jezus toen gezegd, jongens en meisjes? Dat schrijft Johannes wel niet, maar je kunt het wel lezen in het Lucas-evangelie. Toen kwam de Heer Jezus en toen twijfelde. Toen zegt de Heer Jezus: kom maar, tast maar dat ik het ben, voel maar. Ze mochten allemaal voelen. Dus dat was op zich niet het probleem. Maar het probleem is dat Thomas daar zijn geloof aan verbond. En het geloof, dat hoeft niet te zien om er te zijn. Zalig zijn ze die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dit woord, dat is niet alleen van betekenis voor Thomas, gemeente, maar dat is van betekenis ook juist voor ons. Want Thomas ziet hier de laatste tekenen. Toen de Heer Jezus op aarde was, dan heeft hij heel veel tekenen gedaan. Het eerste teken was op de bruiloft te Cana in Galilea, waar hij water in wijn veranderd heeft. En daar zijn heel veel tekenen op gevolgd. En ook nu na de opstanding is hij verschenen met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang. Dus ze mochten het wel zien, kentekenen. De Heer heeft het zichtbaar gemaakt. En er staat ook in het 30ste vers dat de Heer Jezus nog andere tekenen heeft gedaan in de tegenwoordigheid van zijn discipelen. Nou, als ze niet hadden mogen zien, dan had hij ook geen andere tekenen gedaan. Ze mochten wel zien, maar er komt nu een andere bedeling. De Heer Jezus gaat naar zijn Vader. Wij kunnen zijn tekenen niet meer zien. De tekenen vallen weg. De tekenen zijn niet meer zo nodig. Maar de zaak blijft. En zalig zijn ze die niet zien, Thomas, wat jij gezien hebt. En die nochtans zullen geloven. Want stel nou eens voor, Jij hebt zulke keiharde voorwaarden gesteld, Thomas. Stel je nou eens voor dat die mensen straks, als ik naar de hemel ben, diezelfde voorwaarden stellen als jij. Dan zullen ze nooit zalig kunnen worden. Zalig zijn ze die niet gezien hebben, maar nochtans zullen geloofd hebben. En dan bedoelt de Heer Jezus natuurlijk het zaligmakende geloof. En niet het historieel geloof. Want het historieel geloof, dat maakt niet zalig. Kijk, je hebt mensen die willen het zien. En in onze tijd heb je ook heel veel van die mensen. Die moeten het scherp hebben. Die beredeneren het. Die begrijpen het. En als ze het niet begrijpen, dan maken ze het wel begrijpelijk. Die stellen het zich voor. Die concluderen. Dat is geen geloof. Dat is geen geloof. Dat maakt niet zalig. Zalig zijn ze die niet gezien hebben. En nochtans zullen geloofd hebben. En dat is zelfs voor Gods kinderen een les. Daar heeft Abraham ook mee geworsteld. Daar heeft Jacob mee geworsteld. En in die weg versterkt de Heere het geloof van zijn kinderen. Verdiept de Heere het geloof van zijn kinderen. Die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Wat geloofd hebben? Nou ja, dat Jezus voor je gestorven is. Ja, daar beperken heel veel mensen naartoe. Maar het geloof, gemeente, dat leert drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Zalig zijn ze die dat niet gezien, maar nochtans zullen geloofd hebben. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Zalig zijn ze die dat niet gezien hebben, maar nochtans zullen geloofd hebben. Ten derde, hoe ik Goden voor zulke een verlossing zal dankbaar zijn. Zalig zijn ze die niet gezien hebben, maar nochtans zullen geloofd hebben. Dat geloof, dat leert de eigen ellende zien. En dat is niet aan het lichaam te zien, jongens en meisjes. Als er een kindje gedood wordt, dan zie je niet dat dat kind een boos en vuil hart heeft. Dat zie je niet. Want al die kindjes die zijn schoon, die zijn gewassen, die zijn niet vuil. Maar het geloof, dat ziet wat anders. Het geloof ziet onreinheid. Het geloof dat ziet verlorenheid. Het geloof dat ziet de deugden van God, die kun je nooit zien. Maar het geloof ziet ze wel. De rechtvaardigheid van God. De heiligheid van God. De barmhartigheid van God. Het geloof dat ziet de dierbaarheid van Christus. Ook al hebben ze hem nooit gezien met deze ogen. Het geloof dat ziet de noodzakelijkheid en de algenoegzaamheid van de Heer Jezus Christus. En hoe komen ze aan die dingen? Uit de Schrift. Want dat is het middel wat de Heilige Geest gebruikt om dat geloof in het hart te werken. En mag ik dan vragen, gemeente, wat hebt u dan door het geloof al gezien? Kijk, we kunnen Thomas wel kwalijk nemen dat hij dit niet kon geloven. Maar hebt u wel eens door het geloof gezien dat u een totaal verloren en opgegeven mensenkind bent? Hebt u het wel eens gezien? Veel mensen moeten het eerst zien. Die moeten de röntgenfoto zien. Maar dat kan ik u niet laten zien. En zalig zijn ze die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Hebt u dierbaarheid in de Heer Jezus Christus gezien? Ik kan het u niet laten zien, ik kan het alleen maar bepreken. Ik kan geen ontmoeting organiseren tussen hem en tussen u. Maar hebt u het door het geloof gezien? Want zalig zijn ze die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Hebt u gezien dat hij de wortel is van de ware dankbaarheid? Weet u nog de preek van vorige week zondagmiddag? Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kun je niet zien? Maar zalig zijn ze die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En daarom is dat geloof, dat is zo ontzettend onmisbaar en belangrijk. En dat geloof, dat ziet soms dingen die een ander niet ziet. Het kan er voor het gewone natuurlijke oog zo somber uitzien in deze wereld. En dan kan het zijn, jongens en meisjes, dat een gelovig kind van God loopt te zingen. Dan moet ik aan Jona denken. Die man die zat in het graf. Die zat in de buik van de walvis. Zijn natuurlijke ogen zagen niks, want het was stikdonker in de buik van de walvis. Maar zijn geloofsoog, dat ziet andere dingen. Hij zag het nog niet. Met zijn ogen zag hij het nog niet. Maar het geloof wel. Nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Zalig zijn ze die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En dan zegt de apostel Petrus, hij wist het uit ervaring, als het over de zaligheid gaat en als het over de zaligmaker gaat, te welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En straks, dan mag dat geloof verwisseld worden in aanschouwen. En dan zullen wij hem zien zoals hij is, kinderen des Heren. En dan is het geloof niet meer nodig. Wij zien ten dele, wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Wij zien door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan, zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht, zalig zijn ze, die niet gezien, maar nochtans zullen geloofd hebben. Amen.